Aan de start van deze dienst gaan we een moment van gebed hebben. En als inleiding daarop wil ik het Onze Vader voorlezen en voel u dan vrij om in stilte of luidop uw gebed uit te spreken. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
U noemde mij bij mijn naam, uw liefde raakte mij aan. Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen. Door uw genade gekocht, vond ik de rust die ik zocht. Heel dicht bij u, ben ik niet bang voor morgen.
Zo, goedemorgen. Ik wil vandaag iets voorlezen uit Matteüs 4. En voor sommigen zal dat bekend in de oren klinken. Namelijk Matteüs 4 vanaf vers 1. Ik ga het eerst voorlezen en dan kunnen we de zegen vragen. Matteüs 4 vanaf vers 1. De verzoeking in de woestijn. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat gij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat gij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere, uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Vader, we danken u, Heere, dat wij hier als gemeente ook mogen samenkomen rondom uw woord. Heere, dat we ook met broeders en zusters inderdaad mogen komen om u te aanbidden. Heere, om u te eren, om u te danken voor de afgelopen week. En we danken u ook, Heere, voor uw zegeningen die we mogen ervaren elke dag. Ik wil u bidden om mij te leiden, Heer, in de prediking. Wilt u ook mij de juiste woorden geven, tot bemoediging van ons allen. Amen. Als we dat stuk hier lezen in Matteüs, dan zien we dat er daar geen ooggetuigen bij waren. Er staat er niet bij dat Jezus met andere discipelen in de woestijn was. Hij was er alleen door de Heilige Geest geleid. En de eerste vraag die we ons kunnen stellen is, waarom moest Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn gaan om verzocht te worden door de duivel? Want het staat er duidelijk bij dat de bedoeling was om verzocht te worden door de duivel. Als we spreken over de duivel, dan is dat iets vaak voor ons als een onbekende wereld. Wij spreken van dingen waarvan we soms niet echt weten. Of tenminste, uit onszelf hebben we niet zo veel contact. Ook contact niet, of tenminste weten we weinig van die duivelse demonen. Van die onderwereld. En toch bestaat die reëel, want de Bijbel zegt het ons. En ik denk dat we dat stukje ook voor ons misschien een bedoeling heeft. Dat Jezus dat nu per se wilt hebben dat het in de Bijbel wordt geschreven. Het zal niet zomaar zijn dat Jezus dat wil laten horen. Het heeft een bedoeling. En ik denk dat het de bedoeling is van hoe kunnen wij als mensen weerstand bieden tegen de duivel? Hoe kunnen wij als mensen inderdaad, die misschien ook met verzoekingen en verleidingen te kampen hebben, weerstand bieden? En hier zien we dat Jezus door de Heilige Geest wordt geleid door naar de woestijn voor de duivel. En ik moest opeens denken aan een vraag die gesteld wordt in het zoeklicht. Misschien hebben jullie ook het zoeklicht van de week. En we hebben ook die vraag gesteld in de Bijbelstudie. Die gedachte kwam bij ons op, namelijk het volgende. Hoe kan het dat God in de hemel, waar God woont en waar het goed is, er een engel is die als God wilde zijn, de duivel dus? Waar komt dat kwaad vandaan? En als er nu een nieuwe hemel komt, kan dan niet weer hetzelfde gebeuren? Waarom geeft God in de beginnen niet gelijk de Satan vernietigd? Dan hadden we de ellende op de wereld niet gehad. Ik denk, als we eerlijk zijn, dat we misschien wel die vraag ons allemaal eens stellen. Waarom geeft God die dingen of de duivel niet afgerekend met de duivel? Waarom? En we kunnen daar antwoorden op zoeken, maar ik denk dat we daar niet echt een antwoord op hebben. Alleen staat er in Deuteronomium vers 29, toen de wet werd gegeven, toen het volk Israël uit de woestijn was en een nieuw volk begon te worden, dan staat er namelijk dat als Mozes geëindigd had met al de wetten en de diensten opgeschreven te hebben, namelijk het volgende. Want ik denk dat de mensen in die tijd ook wel vragen zullen gehad hebben van, ja, waartoe dient dat allemaal? Waarom? Waarom? En dan is er in feite maar één antwoord waar we ons tevreden moeten mee stellen. En dat staat in Deuteronomium vers 29. Vers 29 schrijft Mozes namelijk het volgende. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid. Met andere woorden, God heeft niet alles aan ons geopenbaard hoe het in elkaar stak. Er zijn veel vragen over het begin van de schepping bijvoorbeeld, of nog andere vragen. Vragen van waar komt God? Vragen over de duivel? Al die vragen zijn dingen die God bewust aan ons niet geopenbaard geeft. Omdat we het met ons klein mensenverstand misschien niet zouden kunnen bevatten, of omdat er het gewoon niet toe doet. In ieder geval, waarom die vraag te stellen en aan directe antwoorden is, we moeten die dingen gewoon overlaten aan God. God de Almachtige weet waarom hij dingen doet. En waarom hij dingen inderdaad verborgen houdt en dingen openbaar maakt. En de dingen die wij krijgen van God, de openbaarde dingen, ik denk als we eerlijk zijn dat we al stof genoeg hebben om daarover na te denken en ons daarmee bezig te houden. En zo was het ook hier met Jezus. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid door de duivel. Toen. Als we het woordje toen lezen, dan is er over het algemeen iets vooraf gegaan. En het voorafgaande lezen we inderdaad dat Jezus gedoopt was, of gedoopt werd. Dat hij vrijwillig zich liet dopen, niet omdat hij een zondaar was, maar omdat hij zich gelijk wilde gestelde met de mensen. Omdat hij zijn evenbeeld wilde zijn, omdat hij, zoals het in de Bijbel staat, gelijk wilde zijn aan de mensen, aan ons. En dan, als hij uit het water komt, lezen we in de vorige hoofdstukken dat er de geest van God als een duif op hem neerkwam en zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En ik denk, om de eerste vraag te beantwoorden, waarom moest Jezus nu hier door de duivel verleid te worden of verzocht te worden, namelijk met dat ene doel dat hij alleen de Satan kan overwinnen en dat hij door God aangesteld het lam van God is. De man die onze zonden kan dragen. De man door wie wij verlossing krijgen, door het bloed van het lam. Daardoor werd Jezus door de woestijn geleid om aan de duivel en aan al zijn trawanten duidelijk te maken dat er maar één naam is, één weg en één waarheid om verlossing te ontvangen en straks in de hemel te mogen komen, namelijk door Jezus onze Heer. Dat, denk ik, was de bedoeling van Jezus om door de woestijn dezelfde verzoekingen te krijgen zoals wij vaak of wij mensen ook krijgen, verzoekingen. En als we nu denken dat elke verzoeking komt van de duivel, dan denk ik dat we onszelf ook niet goed kennen. We zijn geboren en als we eerlijk zijn, dan doen we zondige dingen. En als we teruggaan naar het paradijs, dan zien we dat Adam en Eva in volmaakte harmonie zonder zonde werden geboren of geschapen. En toch zijn ze door verkeerde keuzes de wil van God niet gedaan door toe te geven aan verleidingen, door toe te geven aan het eten van die boom van goed en kwaad. En daardoor is ook de mens vervloekt door de erfzonde. En als we denken dat de duivel alles wat op ons afkomt, van de duivel komt, dan mogen wij eerlijk zeggen dat niet altijd, misschien soms wel, omdat we niet altijd snappen, maar we hebben ook een verdorven hart. Een hart dat in feite ja, zondig is en die echt geneigd is om de dingen van God tegen te werken. En dat staat ook in feite in Efeziërs 2, vers 2. We hebben vroeger gewandeld, overeenkomstig naar de wil van deze wereld, waarvan de duivel de aanvoerder is. Met andere woorden, we zijn automatisch kinderen van de duivel. Laat ik het zo zeggen. We handelen naar de wil van de duivel. We zoeken en hebben soms nog vreugde in het vervullen van de zonde. Totdat wij tot bekering komen, totdat de Heilige Geest over ons komt en dat we inderdaad gaan zien dat wat zonde werkelijk is. Maar in feite, als geboren mensen zonder de bekering zijn we inderdaad geneigd, of zijn we geroepen, laat ik het zo zeggen, of geboren met die wil om
de wil van de Satan in feite te doen. We zijn geschapen daardoor. Door Adam, door de erfzonde die door ons, door Adam is gekomen. En dat we ook weten dat Jezus Christus dat alles opgeeft en dat wij tenslotte verlossing krijgen. Verlossing door het bloed van het lam. En hier lezen we dus dat Jezus daardoor verzocht wordt. Hij moest bewijzen, niet voor zichzelf, maar bewijzen aan de demonen en aan de duivel dat hij alleen de overwinnaar is. Vaak lezen we in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament, in de openbaringen, dat er een strijd is in de hemelen. En dat Michael met zijn engelen komt om de duivel te overwinnen. Als je dat thuis wil opzoeken, dan lezen we dat in openbaringen 12 en ik denk ook in 14. Dan zien we dat er een strijd is. Telkenmale die strijd tussen de duivel en de engelen van God aan ons. Hij wordt ook genoemd de aanklager van de broeders, die dag aan nacht bij God ons aanklaagt. En ik denk dat we, als we eerlijk zijn, dat we daar soms een deeltje van kunnen proeven. Dat we inderdaad aangeklaagd worden door ons geweten, of hoe dat ook mag zijn, maar we zijn soms aangeklaagd. Dat we nooit goed genoeg zijn. Nooit genoeg doen. Dat is de taak van de duivel, om ons weg te houden van wat werkelijk telt. En op dat verzoek, of tenminste om dat te kunnen opheffen, heeft Jezus zichzelf gelijk gemaakt met ons mensen. En moest gij door de Heilige Geest ook diezelfde verzoekingen en verleidingen ondergaan, zoals wij dat soms meemaken. We hebben ook gezegd in de Bijbelstudie dat het voor ons soms heel moeilijk is om te bevatten dat Jezus mens is geworden zoals wij. En dat er ook staat dat hij net als ons dezelfde verzoekingen heeft ontvangen of meegemaakt. En dat hij voor ons een voorbeeld is om te overwinnen. En dat is vaak heel moeilijk als je strijd kent. Want mensen hebben soms jarenlang strijd. Voor Jezus werd er ook gezegd, was het misschien maar 3 jaar. Of misschien aan het kruis. En we kunnen dat ons ook heel moeilijk inbeelden. Maar we weten wel dat er aan het kruis, of in de hof van Gethsemane, Jezus daar werkelijk heeft gezweet tot bloedens toe. Welke druk en welke angst er daar op Jezus moet geweest zijn, vooral onze zonden, dat weten we niet. Maar in ieder geval denk ik dat we toch kunnen besluiten dat Jezus werkelijk heeft gevoeld wat het is om verleid te worden en om onder druk te staan en om verzocht te worden. Hij is gelijk geworden aan ons, zegt het woord van God. En dan komt de verzoeker zoals altijd. Hij komt om te bewijzen dat wij inderdaad maar hele zwakke mensen zijn. En hij probeert onze aandacht telkenmaal opnieuw van Jezus weg te houden. Maar, zoals we al hebben gehoord, Jezus bewijst hier dat gij de overwinnaar is. Dat gij de duivel kan weerstaan en dat wij als zondige mensen, vernieuwd door het bloed van Jezus, kunnen staande houden. En dat wij niet moeten toegeven aan zonde. Alleen dat het een strijd kost en dat het niet zomaar is om weg te lachen. Want dat wilt Jezus, dat we namelijk een heilige wandel hebben, dat we leren te sterven, af te sterven van de zonde, en dat we leren in de overwinning te staan. En we zien dat de Satan komt juist als de mens heel zwak is. Zoals Jezus 40 dagen en 40 nachten geeft gevast, kreeg gij tenslotte honger. Dat is een heel normale reactie. Ik ben niet zo'n man van vasten en ik heb zeker nog nooit geen 40 dagen en 40 nachten gevast. Maar als ik al een keer een maaltijd moet overslaan, dan vind ik dat heel moeilijk en heel lastig. Dat is, voor mij is dat, misschien voor jullie ook, maar ik vind dat toch altijd heel moeilijk. En dan word je juist dan gefocust op eten. Niet dat dat nu zo belangrijk is, maar hier hebben we 40 dagen en 40 nachten, kreeg Jezus tenslotte honger. Nogmaals een bewijs dat Jezus volkomen mens was. En dan komt de verzoeker. Dan komt hij en zegt hij, als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze broden, of tegen deze stenen, dat ze broden worden. En dat is juist de tactiek van de duivel. Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. En als we zwak zijn door een of andere, door het een of het andere, misschien omdat we fysiek zwak zijn of geestelijk zwak zijn, dan komt gij naar ons toe. En dan zien we, als wij hier nu onszelf zouden moeten invullen, zoals ik, bijvoorbeeld van eten en drinken, dan zijn we echt gefocust op dat eten en drinken. Of op iets anders. En dan kunnen we in feite moeilijk weerstaan om dat niet aan toe te geven. Al is het maar eten en drinken. Er wordt gefocust op ons probleem. En ons probleem is veel groter dan dat we maken het veel groter dan dat het in feite is. Dat is het, de werkwijze van één van de tactiek van de duivel. Namelijk, ons probleem is het grootste probleem van de wereld. En op dat moment zouden we bergen verzetten om toe te geven. En dan is hij nog ook zo... Of de situatie is bijvoorbeeld gevaarlijk, onmogelijk. Wij zijn altijd geneigd om compromissen te sluiten. Wij zijn altijd geneigd om alles in twijfel te trekken. Ons geloof, onze hoop, onze beloften, alles zullen wij houden in twijfel trekken. Omdat we juist zo een probleem hebben en niet zien op het geloof. Angst kunnen ons ook omringen. En dan hebben we de keuze. Hoe reageren wij? Hoe reageren wij als we weten dat we aangevallen worden door de boze? En dat is heel belangrijk, om dat te weten. En dan zien we wat dat Jezus zegt. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Namelijk, hij repliceert de duivel met het woord van God. En dat is al één tactiek. Weten wat in het woord van God staat om ons te beschermen. Weten dat wij inderdaad gekocht en betaald zijn met dat bloed van Jezus. En dat weet Jezus maar, of dat weet de duivel maar al te goed, dat hij met het woord van God, als we oprecht geloven en weten, dat hij ons daar niet kan van onderuit halen. Het woord van God is inderdaad een manier om de duivel te weerstaan. En de duivel weet dat ook, want in de tweede vers, of in vers 5, lezen we: toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. Met andere woorden, de tactiek dat Jezus gebruikt om de Satan te verslaan, gebruikt de Satan nu om Jezus toch ten val te doen komen. Namelijk, hij gebruikt dat woord van God om Jezus te laten in verleiding komen. En daarom is het ook heel goed dat wij het woord van God met de rechte kennis kunnen horen en kunnen toepassen. Want de duivel, en we moeten maar rondom ons kijken hoeveel verleidingen er zijn, hoeveel mensen andere dingen gaan geloven dan wat er in de Bijbel staat, en ook al halen ze het uit de Bijbel, er is vaak een verkeerde leer. Het is ook heel belangrijk om dat te mogen onderscheiden. Dat we inderdaad weten waaraan we aan toe zijn. Dat we het woord van God toepassen in ons leven en echt lezen zoals het is. En het is niet altijd gemakkelijk. Maar gelukkig, we hebben bijbelleraars, we hebben internet en boeken om ons duidelijk te maken hoe het allemaal is. En vooral, we hebben de Heilige Geest in onze harten die we mogen bidden om leiding in onze levens. En vaak vergeten we dat. We hebben de Heilige Geest in onze harten, omdat we inderdaad door hem geleid mogen worden. En dan kunnen we de leiding van de Heilige Geest toetsen aan het woord van God en naast elkaar leggen, en dan moet dat normaal gezien evenredig gaan. Vaak zijn ontsporingen van mensen het gevolg van eigen eer, eigen behoeften, eigen denkwijzes. Ik las gisteren nog in HLN, denk ik... van een man die een secte leidde in Nederland. Hoe hij begon, en die vrouw getuige had daar een boek over geschreven, en hoe, ik weet niet hoeveel mensen er daarin vastzaten, maar hoe dat die man, die manipulator in feite, zo het woord van God misbruikte om zijn doel te bereiken. En we moeten nog niet ver kijken, denk maar in de geschiedenis aan Hitler. Hitler was iemand die ook de Bijbel misbruikte. Het duizendjarige Vrederijk, die zelf jammer genoeg ook zijn werkwijze ergens vond in de geschriften van Luther. Want we weten allemaal, Luther was iemand die inderdaad de Bijbel weer openbaar heeft gemaakt aan de mensen, maar die ook vooral tegen de Joden was. En Hitler heeft dat gebruikt om in feite zijn doel te kunnen bewerkstelligen. Het is altijd heel belangrijk om de Bijbel en het woord van God, of de Bijbel, het woord van God en wat mensen zeggen te toetsen. En niet zomaar aan te nemen dat alles zomaar is. En dan zegt hij, als u inderdaad de zoon van God bent, als u inderdaad de zoon van God bent, en dat is altijd een woordje als wij christenen zijn, als we zien en als we la, dat brengt ons altijd in moeilijkheden, als, het woordje als. Dat geeft voor ons ergens een benauwend gevoel van als we dat niet doen of als we dat wel doen. En we voelen ons daar niet zo comfortabel bij met dat woordje als. Als en als. En dat is ook een manier die ons denken beïnvloedt. En zo kunnen we verder gaan denken. Verder bouwen op dingen die niet in de Bijbel staan. Als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij kinderen van God. Dan hebben we de... Als we tot bekering komen, dan hebben we de Heilige Geest. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn woorden die staan in de Bijbel. En als we dat dan niet voelen, en als we dat dan niet ervaren, dan is dat niet omdat de Bijbel het niet zegt, omdat wij misschien anders moeten gaan denken, anders moeten gaan leren, en anders moeten misschien gaan zoeken van, wat bedoelt God dan, als we tot bekering komen en de Heilige Geest woont in ons? Wat is dat dan? Dat woordje als... Als is, brengt ons ergens in twijfel. En vaak twijfelen veel. Vaak twijfelen we veel aan het woord van God. En focussen we ons probleem niet naar God toe, maar naar onszelf. En dan zijn we weg. Dan begint het ons in onze gedachten als een molen die draait. En op den duur geloven we de ene leugen naar de andere. En zijn we inderdaad gevangen door dingen die spinsels zijn van mensen of van misschien van de, van, ja, inderdaad van de duivel. En dat is juist het probleem. Hoe gaan we daar nu tegenin? Hoe kunnen we nu, juist als wedergeboren christenen, of dan we nu 30 jaar christen zijn, of 20 jaar, of 10 jaar, of 2 jaar, het is natuurlijk wel een verschil, want ik denk, we moeten allemaal leren, maar hoe gaan we daar nu tegenin? Wat gaan we daarmee doen? Hoe kunnen we nu inderdaad weerstand bieden? En ik denk dat we een keuze moeten maken daarin. En in feite heel simpel. Dat we moeten zeggen, wij zien op Jezus. En ik weiger op mijn probleem te kijken. Ik denk, als we eerlijk zijn, dat we allemaal juist dat probleem vergroten. En soms kan een probleem ons ook goed doen. We kunnen ook daarin ons ergens in nestelen. Dat we dat niet zo zien als een probleem, maar als een deugd. Maar die toch verkeerd is. Dus... wat gaan we daarmee doen? Want de duivel, in de volgende verleiding of verzoeking die Jezus krijgt, zegt Jezus, terug met het woord van God. Er staat eveneens geschreven, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. En dan nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u kniel en mij aanbidt. Met andere woorden, de duivel heeft niet zomaar op... Hij kon misschien na de tweede keer al gezegd hebben, ja, dat ga je niet lukken, ik geef het op. Nee, de duivel dringt aan. En als we in ons christenleven, in ons praktisch christenleven, zullen we dat zeker alle ervaren hebben. Die zonde die blijft aankleven, dat karaktertrek of die manier van omgaan, of wat het ook mag zijn, vul zelf maar in. We worden allemaal ergens met die, ja, verzocht om niet te doen wat God van ons verwacht. En dan zien we dat Jezus daar telkenmaal opnieuw tegenin gaat met het woord van God. En een van die manieren misschien om ook onze gedachten daarin te veranderen, is ook om lofprijzing. Soms komen we bij mensen binnen en zien we inderdaad dat de televisie aanstaat en met lofprijzing. Om inderdaad de gedachten op Jezus te laten houden. Als ik zelf thuis ben... meestal leg ik geen muziek op, maar als ik alleen thuis ben, soms leg ik ook inderdaad lofprijzingsmuziek op. Omdat het ons focust op dat ene probleem, op dat ene namelijk Jezus. Want onze gedachten, zoals ik al zei, zijn een molen. Er komt van alles binnen en we laten veel dingen toe. Maar hier lezen we dat Jezus niet afwijkt van hetgeen hij daartoe opgeroepen was. Namelijk om te bewijzen dat hij inderdaad de Satan heeft overwonnen. Wij zijn natuurlijk niet als Jezus. En wat moeten we daar nu mee doen? Wij kunnen ons achter Jezus schuilen en we kunnen inderdaad zeggen, sorry, ik ben Jan en ik ben niet Jezus. Ik ben een zwak mens en ik zondig elke dag. En toch wil ik zien op Jezus. Toch wil ik zien op Jezus. En hoe kunnen we nu in eenvoudige termen in feite die verzoekingen van de duivel te weerstaan? Dus er is daar heel wat over te zeggen. Maar ik denk dat er een paar dingen zijn dat we moeten erkennen. We moeten erkennen dat we herhaaldelijk toegeven in feite dat we toch maar zondige mensen zijn. Dat we in feite sukkels zijn en dat we toegeven aan de vleeselijke begeerten of wat dan ook het mag zijn en dat dat voor God zonde is. Het kan inderdaad zonde zijn zoals God. We kunnen psychisch aangevallen worden, wat het ook mag zijn. Het kan over iets overvallen. Soms lees je van mensen dat ze plots in een depressie vallen zonder enige aanleiding. Is dat zonde? Het is misschien geen zonde, maar het heeft toch geen goed gevoel bij. Soms kan het echt zijn dat dingen ons overvallen. En dat is dan heel moeilijk om daarmee om te gaan. En dan hebben we de keuze. En dat is juist het probleem van ons, dat wij niet gemaakt zijn of niet de bedoeling hebben om te strijden. Als we eerlijk zijn, dan zijn we misschien allemaal een beetje anders van karakter, maar we geven gauw toe. We zijn niet meer die dappere mannen van in het Oude Testament die met wapen, speer en schild ten strijde trekken tegen de vijand, lijfelijke gevechten. Bij ons is het allemaal veel zachter, veel softer. We zijn inderdaad niet gewoon om te strijden. We zijn niet meer gewoon om onszelf in dat bad van geweld te storten om te strijden tegen de vijand. Want in het woord van God staat er dat we niet te strijden hebben tegen mensen van vlees, maar tegen de overheden en de machten en krachten van deze wereld. En dat is dan de Satan. Dus we weten het, dat we moeten strijden. En we hebben we hebben misschien ook wel de wapens, maar we hebben niet altijd de kracht en de goesting en de zin het zien van de zin daarvan om te strijden. Omdat we niet weten wat het betekent en ook niet weten waarvoor we moeten strijden. En ook misschien de bedoeling dat we toch kinderen van God zijn en dat we toch door het lam, het bloed van het lam, gekocht zijn en betaald zijn. En dat we laks zijn over zonde. En ik denk als we dat eerlijk gaan toegeven in ons gebed, dat we voor God en herhaaldelijk toegeven dat we inderdaad geknocht zijn aan de zonde. Dat is één van de dingen om toe te geven. Toe te geven dat we inderdaad niet zijn zoals het zou moeten zijn. Doe blijdenis, want God kent ons. En ik vind dat heel belangrijk dat we ons niet achterschuilen achter zonde en daardoor gebukt gaan, maar dat we zijn vrijgezet. We zijn vrijgezet van de zonde schuld, zoals ik al zo vaak heb aangehaald, maar niet van de zonde last. En dat is een groot verschil. De schuld is weg, maar de last van ons dagelijks leven in onze wereld, die drukt op ons. Die drukt op ons. Zonde kan op ons drukken, op de een of andere manier. Doe belijdenis. Dank om de vergeving in Christus Jezus. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat we telkens maar opnieuw beseffen, zoals hier in ons woord gezegd wordt, dat de stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Namelijk, God had de bedoeling om mensen te schapen, niet om verloren te gaan, maar om dat eeuwig leven te hebben door Jezus Christus. Alleen Jezus Christus kon ons daarvoor van begoeden. Telkenmaal opnieuw mogen wij door dankzegging aanvaarden dat Christus ons, ondanks alles, wij vergeving hebben ontvangen. En ik denk dat dat een van de redenen is dat we soms vele nederlagen kennen, omdat we niet beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan. En als we dat gaan beseffen, wat Jezus heeft gedaan, dan zijn we ook meer geneigd om ons te gedragen, laat ik het zo zeggen, ons te gedragen, of tenminste ons te voegen naar de wil van God. Het is heel belangrijk om ook dat te mogen zien. En dan, en dat is de keuze, en dat is misschien wel het moeilijkste voor ons allemaal, om ervoor te kiezen om radicaal afstand te nemen van die zonde. Dat lijkt misschien een beetje in tegenstrijd, maar bewust radicaal zeggen, ik ga bepaalde dingen niet meer doen, is voor ons heel moeilijk. En ik spreek uit ervaring. maar geleerd juist doordat je die verzoekingen of er tegenin te gaan, leer je in feite te strijden. En we moeten ervan overtuigd zijn dat we hier een strijd hebben te strijden. De Satan wil maar één ding, namelijk dat we niet gefocust zijn op Jezus. Dat is maar zijn enige doel. Als we kijken naar de drie verzoekingen, dan is het maar één ding, namelijk dat Satan aanbeden wordt en dat Jezus het onderspit dreigt te worden. Namelijk dat hij niet kan zegevieren en niet kan volmaken waarvoor hij is in feite naar de wereld is gekomen, om inderdaad het lam van God te zijn. En daarvoor moeten wij ons ook waken. Wij moeten inderdaad zien op Jezus. Zien op hem. En die keuze maken. Elke dag opnieuw. En ik denk, als we die strijd durven aan te gaan, als we dat ten eerste gaan beginnen zien, die strijd, als we weten wat zonde is en hoeveel het Jezus heeft gekost aan God om het ons te vergeven, dan zijn we ook meer geneigd om de zonde na te laten. Dan zijn we ook meer gefocust om een heilig en een rein leven te leiden. Dan kiezen we ervoor om afstand te nemen van zonde elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw mogen wij komen bij Jezus en zo zien we dat we inderdaad overwinning zullen ontvangen. Het lukt niet van vandaag en morgen en misschien is het ook vele jaren strijd en we moeten ons niet ontmoedigen. Want een van de dingen waar de duivel ons heel goed in kan is ontmoediging. Ontmoediging. Mensen, we zijn gekocht en betaald door het bloed van het lam. Houd dat vast. Strijden is iets dat we de rest van ons leven gaan meedragen. En misschien gaan we vandaag een grote overwinning hebben en zitten we morgen weer in de put. Dan nog mogen we komen tot Jezus en zeggen, dank u wel, u hebt mij die schuld vergeven. En zo gaan we verder, totdat de Heilige Geest ons dingen openbaart en ons leert. En dan gaan we die neiging, of die neiging van zondigen, of die neiging van bepaalde ideeën, dan gaan we zien dat dat vermindert. Net zoals mensen een bepaalde last op hun kan gesmeten worden, zoals een soort depressiviteit, zo kan Jezus ook die last van de zonde, voor bepaalde zonden wegnemen. Daarvan ben ik overtuigd. En het is een wonder hoe het allemaal gebeurt, maar wij hebben één ding te doen, namelijk te zien op Jezus. Jezus is ons voorbeeld. Jezus is de man die het voor ons heeft geklaard. Jezus is het lam van God en wij kunnen alleen maar zeggen, amen. Dank u wel, Jezus, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Met de verzoeking in de woestijn wilde hij feiten Jezus misschien twee dingen leren. Namelijk dat hij inderdaad het volmaakte lam is, dat wij alleen door hem komen en dat de duivel verslagen is. En ten tweede, dat wij net als Jezus verzoekingen hebben. Dat we daar niet van, ja, dat ons leven niet zomaar een treintje is die loopt, dat we inderdaad verzoekingen hebben, dat we strijd hebben en dat we mogen leren strijden. Een strijd die mag eindigen in de overwinning. En dat die strijd ons zou leren sterker te staan in ons geloof. Dat we inderdaad mogen weten dat dit alles tot doel heeft, namelijk om die relatie met Jezus closer te maken. Want het gaat daarom in ons christenleven, namelijk om Jezus te kennen, niet als die God van veraf, maar echt om te ervaren in ons persoonlijk leven hoe dat Jezus ons in feite verandert, vernieuwt. En dat we die strijd die wij aangaan, dat we dat ook verandering mogen zien. Ten eerste is dat heel belangrijk om het zo te zien. En ten tweede is het nog belangrijker om te volharden daarin. Vele jaren heb ik in de kerk gezeten. Zoals ik al vaak zei, de eerste 10 jaar van, ik was nooit genoeg. Het was nooit genoeg. Ik had altijd het gevoel, voor wat zit ik hier in feite te doen? Als ik die mannen hoorde, dan was het altijd, dan kwam ik veel te kort. Dan gaat er nog wel jaren voorbij dat je overtuigd raakt dat je inderdaad een kind van God bent. En dan openbaart God u dat je inderdaad een vergeving ontvangt. Dat je inderdaad, hoe dat je ook bent en wat je ook doet, dat je vergeving hebt. Je hebt vergeving. Ook al doe je alle dagen dezelfde zonde. Je hebt vergeving. En dan de derde stap die in mijn leven is gebeurd, of leert, is namelijk dat we ook moeten strijden tegen de zonde. Dat we niet bij de pakken moeten blijven zitten en dat we niet altijd maar, dat het niet de bedoeling is, tenminste, dat we toegeven aan die zonde, maar dat we ook leren strijden. En dat deel mogen we ook zien. Dat is de groei, denk ik, in ons christelijk leven. Dat God ons dingen openbaart, zodat wij inderdaad tot de volle waarheid mogen komen. Want juist dat houdt ons af van ongeloof, van twijfel, van angst. Ik denk dat ik ga stoppen. Het was 11:05 en ik had de tijd tot 11:05, denk ik. Dus ik ben vandaag heel stip. Maar ik vind het heel belangrijk dat we weten, ondanks alles, Jezus is het Lam van God. En Jezus heeft ook het goede met ons voor. En dat we telkens opnieuw mogen zien of de keuze nemen, ik volg Jezus, ik zie op hem. En dan zien we hoe dat de Heilige Geest ons leert, ons ongeloof tegemoet komt en ons zal volmaken in zijn heiligheid. Vader, we danken u, Heere, dat wij uw woord mogen hebben, dat wij inderdaad door die genade van u gekocht en betaald zijn. En we vragen ook dat we mogen geleerd worden, Heer, om te wandelen in geloof, Heer, zodat wij voor onszelf rust vinden bij u en dat wij onszelf ook, ja, leren wat het betekent om te strijden, Heere, tegen de zonde en de zondemacht en alles wat dat er op ons afkomt waarvan we het misschien niet altijd weten, Heer. Omdat we vrij zouden zijn en omdat we voor u een dienstbaar instrument mogen zijn. Heere, dank u wel dat u uw gemeente zo wilt voorgaan, Heer. Dat u een voorbeeld was voor ons allen. Helpt u ons om ons daarin te sterken en om navolgers te worden van u. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
Misschien heb je wel gedacht aan het een of ander terwijl dat Jan zijn boodschap bracht. Dan wil ik je uitnodigen om samen met mij het volgende gebed te zingen.
Leven schoon.
Jan heeft eigenlijk al heel veel van het volgende dat ik wou gaan zeggen, gezegd. Hij heeft gezegd dat we momenteel niet meer zo sterk en strijdlustig zijn. En hetgene dat we nodig hebben om de zonde te overwinnen, dat dat juist strijdlustigheid zou zijn. Maar dat we dat dus niet zijn, en we dus er eigenlijk niet kunnen geraken. Maar dat God Jezus daarvoor heeft gestuurd. En dat Jezus door alle pijn en door al de verzoekingen voor ons een weg heeft gebaand. En dat willen we ook gaan herdenken. We willen herdenken dat Jezus zijn bloed heeft gegeven zodanig dat we rein kunnen worden voor hem. Dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven en gebroken en geslagen is geweest, zodanig dat wij een pad naar God kunnen hebben.
Jezus, Heer, wanneer ik aan u offer denk, ben ik daar op dat moment? Ben ik daar op dat moment? Op dat moment zie ik u aan het kruis waar u ligt. En is mijn hart verbroken?
Lezen we. En hij nam het brood en dankte ervoor. En toen brak hij het in stukken en gaf hij die aan hen en zei: dit is mijn lichaam dat jullie voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en herdenk mij. Hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd en zei: Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Het is het bloed dat voor jullie is uitgegoten. En nam de beker en ze dronken.
Op dit moment zie ik u aan het kruis waar u leeft. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw.
Dank u voor het kruis.
Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o
Juist door dat kruis mogen wij hoopvol uitzien naar een dag. Een dag waar alles nieuw wordt. Een dag waar alles weer volmaakt is wanneer we bij hem zijn.
Eenmaal maakt u alles weer nieuw. Eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. morgen nog met de Heer. Jezus, kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. Heer, u maakt ons anders en nieuw. Wat een vreugde zal dat zijn, dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied, en klinkt het
Oké, de mededelingen, het meeste staat op potscherven. Morgen is bidstonde en de jeugd, binnen 3 weken is dat dan zeker, heeft een activiteit op zondag. Dus ga zeker naar Nick of ouders, schrijf uw tiener in. Nancy, je had een mededeling?
Ik heb een uitnodiging gekregen van juf Barbara bij ons op school. Het gaat over sisterhood. Ik wil mij even richten aan alle vrouwen hier in de kerk vanaf 21. Op zaterdag 21 maart is er in de Ichtuskerk een samenkomst, een avond met lofprijs, met een gastspreker, Jannica van Barneveld, die eigenlijk alle vrouwen is wel samen krijgen en ja, er een fijne avond van wel maken. Als jullie sisterhood niet kennen, dan nodig ik eigenlijk uit om een keer dat flyerje mee te nemen. Er zijn er een tiental, en moesten er tekort zijn. Ik kan er gerust nog bij vragen. En is online te kijken waarvoor hun visie staat. Want het is eigenlijk wel een hele mooie visie, hè, dat wij als vrouwen in het woord kunnen beluisteren en horen van God in zijn waarheid, dus in wat er in de Bijbel staat, maar ook samen in vriendschap met elkaar omgaan en de talenten die wij krijgen om die te kunnen benutten, ja, in Gods naam eigenlijk. Het is heel kort samengevat, ik nodig iedereen uit, pak een keer een flyerje mee en als je vrij bent, 21 maart, het start om 7:30 en Barbara zei dat het een 2-tal uurtjes zal duren, dus het is niet super laat. Voor iedereen een warme oproep.
Oké, bij deze wil ik de dienst afronden. Fijne week.